Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om weer in uw midden te zijn en samen met u het woord van de Heere God te openen. En voordat we daarmee verder gaan, willen we samen de Heere God gaan danken en bidden voor alles wat Hij ons ook vanavond geeft. Heere God, trouwe Vader in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus, in en door Hem ook onze Vader, we komen u zo danken. Voor alles wat u ons hebt gegeven. En dat is heel veel. En dat zijn allemaal dingen die we niet verdienen, maar die we krijgen. Het is enkel uw genade. En Heer, zo zitten wij ook vanavond hier. Omdat we beseffen dat als we dat woord van u al openen, als we samen mogen zingen u tot eer en tot uw glorie, dat dat enkel genade is. Dat we dat in vrijheid kunnen doen. Omdat we weten, Heer, dat er wereldwijd zoveel van onze broeders en zusters dat niet kunnen. Die leven in landen waarin vervolging heerst. Waarin ze altijd maar weer moeten uitkijken om uw naam te belijden. We kunnen ons dat zo moeilijk voorstellen, maar we weten dat het zo is. En we bidden u, Heer, of u onze broeders en zusters krachtig wilt bijstaan. En of u onze ogen en hun ogen wilt richten op de Heere Jezus Christus. Maar Heer, we willen u ook bidden voor degenen die vervolgen. Omdat wij weten dat ze hun ziel hebben voor de eeuwigheid. En we smeken u, Heer, God die het leven geeft, wilt u zo krachtig werken door uw woord en door uw Heilige Geest, door het getuigenis van mensen, dat er nog veel getrokken worden, ook van de vervolgers, dat er veel getrokken worden uit de klauwen van Satan in de liefelijke armen van onze Heer Jezus Christus. Wil krachtig werken. Heer, we willen u bidden voor uw volk Israël. Wij weten dat er eens vrede zal gaan komen als de Heer Jezus Christus vanuit Jeruzalem zal gaan regeren. En tot die tijd mogen wij bidden om de vrede van Jeruzalem. En wat onze geliefde broeder Paulus ook schrijft, Heer, is dat Jood en Heiden nu één zijn in de Heer Jezus Christus. En wilt u het zo maken, Heer, dat ook bij de Joden en nog velen zullen komen die de naam van de Heer Jezus Christus belijden zullen. Zodat zij ook toegevoegd zullen worden in deze tijdsperiode, in deze periode van genade, tot het lichaam van de Heer Jezus Christus. Maar doe dat niet alleen bij de Joden, maar ook bij de Palestijnen en de Arabieren. Ja, doe dat, Heer, wereldwijd. Voeg nog mensen toe aan dat lichaam van uw Zoon. Zodat we mogen weten dat ook daar de volheid zal komen, zodat u verder kunt gaan met uw plan. En dat is dat u alles nieuw zult maken. Heer, en als wij hier vanavond zo bij elkaar zijn, dan weet u hoe wij hier zitten. U weet het als wij hier zitten met pijn en verdriet. We hebben net het gebeuren gehoord van de zieken in ons midden, maar ook van dat gezin wat in rouw is gedompeld. Alfred Huisman, die door u is thuisgehaald. Heer, wat een pijn, wat een verdriet. En al wilt u zelf komen om troost te geven aan de treurende. En Heer, wilt u dat ook maar van de week gaan doen. Als Alfred naar zijn laatste rustplaats toe gaat. Wilt u allen die daar zo bij elkaar zullen komen en zullen zijn, wilt u hen iets laten zien van de hoop waarin wij mogen leven als kinderen van u. En Heer ook, ik weet niet wie de dienst gaat leiden, maar wilt u mijn broeder ook gewoon uw woorden in de mond geven. Dat hij woorden van leven mag spreken. Want er zullen ook ongetwijfeld mensen komen die u nog niet kennen. Maar laat het dan zijn dat uw woord, Heer, zal zijn, ook donderdag, als een bron van levend water, waarin de Heer Jezus Christus naar voren komt. En Heer, als wij hier nu zitten in verdriet, en pijn en moeite, misschien wel met ziekte, of met de zorgen van ons leven, of juist in blijdschap, of dat we net een vakantie gehad hebben, of in alle rust, vreugde, of dat we uitzien naar de dingen die komen gaan. Heer, hoe wij hier ook zitten, laat het vanavond zijn, dat als wij hier weggaan, dat we tegen elkaar zullen zeggen, we zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Dat is ons doel, om Hem te verhogen. En wij weten het, dat kunnen we niet zonder uw hulp. En daarom is onze hulp en onze verwachting in u. Amen. We gaan met elkaar door met het zingen van Opwekking 27, drie coupletten. Leid mij, Heer, o machtig Heiland. We gaan de Bijbel met elkaar openen en dat doen we in Hebreeën 11. Hebreeën 11, de eerste 16 versen. Hebreeën 11, vanaf vers 1 tot en met vers 16. En daar lezen wij het volgende. In Hebreeën 11, vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt, tot zover. Voordat we hier met elkaar over na gaan denken, willen we nog zingen Johannes de Heer 17, als ik maar weet dat hier mijn weg door u, Heer, wordt bereid. Johannes de Heer, nummer 17. Lieve broeders en zusters, vrienden, we hebben het met elkaar gelezen, een behoorlijk bekend hoofdstuk, en dat uit Hebreeën 11, de geloofsgetuigen. En een paar weken geleden, en dat is gelijk een stukje getuigen van wat de Heere nog steeds aan het doen is. Een paar weken geleden mocht ik spreken op de 16-plus week op de Herikon. En we hebben daar de Heere Jezus Christus leren kennen vanuit het Oude Testament en mogen voorhouden aan elkaar. Maar op een gegeven moment, op de laatste avond, mochten we ook gewoon heel eerlijk en heel open tegen elkaar zeggen van dat de Heere Jezus ons kent door en door. Dat de Heere Jezus precies weet wat wij meemaken. En dat er staat in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 4, dat wij een hoge priester hebben die met ons meeleidt. Die in al ons lijden ons kent en precies weet wat wij doormaken. En dan het mooie, en dat mochten we elkaar voorhouden, is dat die hoge priester, die ook het offerlam, het volmaakte offerlam is, wat door God is aangenomen, dat die hoge priester ook samen met jou, zo mocht ik tegen de jongeren zeggen, wil gaan in al jouw pijn, in al je verdriet, in al je eenzaamheid, tot de troon van de genade. We mochten elkaar de vraag stellen, zo aan het eind van die week, waar ontmoeten we elkaar? Waar ontmoeten we elkaar? Wat zou het mooi wezen als wij nou elkaar zullen ontmoeten bij de troon van Gods genade, omdat we verlangen, omdat we de zekerheid hebben dat wij daar door God zelf op het juiste moment, op het juiste tijdstip, worden bijgestaan in al onze pijn, in al onze moeite en in al onze zorgen. En dan zie je dat de Heere God zelf door zijn woord en door zijn geest naar zijn belofte gewoon krachtig aanwezig is. Als je dan ziet van jongeren waarvan je denkt van, we hebben het over de muren van Jericho gehad op een gegeven moment in een van de studies. En dan denk je als je die jongeren ziet, nou, er valt met geen kanon doorheen te komen. En dat dan op een gegeven moment, op de vrijdagavond, juist die jongeren blijven zitten, omdat ze zo geraakt zijn door het woord van God. Zo geraakt zijn doordat er één iemand, Jezus Christus, zelf in alle pijn en in alle moeite, in alle zorg, in blijdschap en in voorspoed naar je omziet. En samen met jou wil gaan naar de troon van Gods genade. En ook daar mocht een van de jongeren, die kwam op een gegeven moment naar mij toe, halverwege de week. En die zei, Gijsbert, ik ben zo blij. Ik zeg, nou. Hij zegt, ik heb mijn hart aan de Heer Jezus gegeven. En dan denk ik wel, wat een feest. Wat geweldig mooi om dat mee te maken, om dat te horen ook van zo'n jongen. Mooi, hè? Ik stel me dat zo voor dat er in de hemel iets enthousiaster op gereageerd wordt. Want er staat in de Bijbel dat het feest is in de hemel als één zondaar zich tot God bekeert. Weet u waarom? Omdat er iemand uit de klauwen van Satan is gehaald in de lieflijke armen van onze heiland, van onze Heer Jezus Christus. En het is zo goed en het is zo bemoedigend om juist elkaar daarin te bemoedigen, elkaar in te aan te sporen, in te vermanen dat we daarmee bezig zijn. Ook in ons leven, dat we bezig zijn om mensen te trekken, om God door ons heen aan het werk te laten, om mensen te trekken uit de duisternis tot het licht van Jezus Christus, de Zoon van de eeuwige God. Amen? Dat is waarom wij leven op aarde. Dat is wat God in ons hart heeft neergelegd. En vandaar ook dat ik het zo mooi vind om zo samen die geloofsgetuigen met elkaar te behandelen. Ik deed in die week niet altijd mee aan de sport en spel. En toen op een gegeven moment Erik Bolhuis naar mij toe kwam en die zei van, Gijsbert, waarom doe je niet mee met sport en spel? Ik zei, nou, je hebt ook toeschouwers nodig. Maar toen zei hij, in de Bijbel kom je dat niet tegen, toeschouwers. Ik zeg, ho. Hebreeën 11. Daar hebben wij toeschouwers die op ons letten en die naar ons kijken en die ons aanmoedigen. En toen zei hij wel heel gevat van, nou, ik hoop nog niet dat je in de wolk zit. Maar dat is wel wat de Bijbel ons leert. Degenen die ons zijn voorgegaan in het geloof van de Heer Jezus Christus, in het geloof in alles wat de Heer Jezus ons heeft geleerd en voor ons heeft bewerkt, die zijn ons voorgegaan, die hebben ons wat te leren. Als wij bijvoorbeeld kijken wat we gelezen hebben over Abel, dan staat daar op een gegeven moment aan het einde van vers 4, en door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Dat geloof van Abel was bepalend voor zijn leven. En dat geloof van Abel heeft ook vandaag ons iets te zeggen. En daarom is het zo mooi en soms ook niet te bevatten wat er staat in vers 1, dat het geloof nu een vaste grond is van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. De dingen die men hoopt. Heel vaak is hoop in deze wereld een misschien, maar bij God is de hoop een vaste grond waarop wij mogen staan. Iemand wees mij erop dat in Openbaring 14, uit mijn hoofd gezegd, vers 12, in de Statenvertaling of in de herziene Statenvertaling staat het geloof in de Heer Jezus Christus, maar in de Statenvertaling staat daar het geloof van Jezus Christus. Het geloof wat God in ons hart bewerkt, het geloof wat God in ons hart, in ons leven neer heeft gelegd. En dat geloof, dat mogen wij hebben en dan mogen wij leven in hoop. En die hoop in ons leven is een vaste grond waarop wij mogen staan. Dat is een vaste grond. Daarom ben ik ook geen voorstander van mensen die zeggen, ja, mijn hoop of mijn geloof die gaat door bergen en door dalen. Dat is niet wat de Bijbel ons leert. Misschien is het dan nodig om met elkaar te zoeken naar de Bijbelse waarheden in ons leven. Dat is bepalend hoe wij hier staan vandaag de dag, hoe wij leven in deze wereld. Want de Bijbel leert ons dat het geloof van de Heer Jezus Christus, wat wij mogen hebben, wat gerelateerd is aan het offer wat Hij heeft gebracht op Golgotha, dat geloof een vaste grond is van de dingen die wij hopen. Omdat datgene wat wij hopen, dat zijn de beloften die God ons heeft voorspeld en heeft toegezegd in zijn woord. En dan staat er, het geloof is nu een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. En dat is ook zo. Geloof gaat boven ons verstand uit. Geloof gaat ook boven ons gevoel uit. Geloof gaat boven onze emoties uit. Geloven heeft, als het goed is, invloed op onze emoties, invloed op ons gevoel. En ons verstand is onderworpen aan het geloof van de Heer Jezus Christus. Waarom? Omdat wij gewoonweg de dingen die in de Bijbel staan niet allemaal kunnen begrijpen. Dat kunnen we niet begrijpen. En daarom is het nodig dat we het geloven. En op het moment dat wij de Bijbel aannemen, dat wij de woorden, de dingen die in de Bijbel staan, aannemen zoals ze geschreven staan, ook al begrijpen wij het niet, dan zullen we merken in ons leven dat ze een vaste grond zijn van de dingen die we hopen en een bewijs van de zaken die wij nu nog niet zien. Een van die voorbeelden is bijvoorbeeld vers 3. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. Psalm 33 vers 9 zegt het zo, want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Psalm 33 vers 9. En dan zegt de Hebreeënschrijver, die zegt, door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. Gewoon zoals het er staat in Genesis. En de wereld is ingericht zoals het er staat in Genesis. We kunnen dat wel niet begrijpen, of we kunnen daar wel misschien onze eigen vermogen van voorstellen op loslaten. Maar niet doen. Niet doen. Als er in Psalm 33 vers 9 staat, de Heere sprak en het is er. Oh, hij had die hele wereld had hij ook wel in één dag kunnen schapen. Maar dat deed hij niet. Hij gebruikte 6 dagen en de 7e dag gaf hij ons als rustdag. Nou, en dat mogen we aannemen. Dat is het geloof. Geloof gaat niet in discussie met het woord van de God, maar geloof onderwerpt zich aan het woord van God. Omdat we geloven dat God, ja, ons heeft vrijgekocht en dat God ons tot zijn kinderen heeft wederom geboren laten worden. Dat is geloven. Daarom wordt er ook wel eens gezegd, je moet geloven als een kind. Je moet niet gaan beredeneren. Want als je gaat beredeneren, kom je er nooit van zijn levensdagen uit. Maar we mogen het geloven. En de wereld is tot stand gebracht door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. En weet u wat dan wel weer het mooie is? En daar kan ik zo van genieten. Dat vind ik zo geweldig bijzonder. Dan staat er en wel zo dat de dingen die men ziet, zoals de bloemen, de bomen, de vogels, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Want ze zijn ontstaan door het woord van God. Maar weet u wat dan het mooie is? Dat de zichtbare dingen wel iets zeggen van de Allerhoogste God, van de Schepper. Want als ik dan elk vogeltje hoor zingen en als ik dan 's morgens in bed lig, dan beginnen ze soms wel eens heel vroeg dat ik nog niet wakker ben. Maar dan hoor je ze in allerlei tonen hun melodieën zingen. En als we door de schepping lopen en je ziet allerlei soorten bloemen, in allerlei kleuren en allerlei maten. Weet u over wie dat iets zegt? Over de Schepper. Over God zelf. Dat God zo groot is, dat hij zo niet te bevatten is. Hij heeft alles bedacht en door zijn woord is alles tot stand gebracht. En we proberen God wel eens te vangen in onze gedachten. Dan zeggen we van hij zal dit wel, hij zal zus wel, hij zal zo wel. Maar als we dan eerlijk zijn en het woord lezen en de schepping ook tot ons laten komen, dan breekt God overal dwars doorheen omdat hij laat zien dat hij niet te bevatten is. Maar dat al die dingen in de schepping wel iets zeggen over wie hij is, over zijn grootheid, over zijn liefde en over zijn trouw. En dan komen we bij Abel. We willen vanavond, als de tijd het toelaat, Abel, Henoch en Noach met elkaar behandelen. Want het is natuurlijk niet voor niets dat Abel hier als eerste genoemd wordt. Want er staat iets over Abel, namelijk dat hij God door het geloof een offer heeft gebracht. En dat het offer van Abel beter door God is bevonden dan het offer van Kaïn. En in dit offer van Abel zien wij namelijk al de bloedstorting terugkomen. En wij weten, dat schrijft ook de Hebreeënbrief, wij weten dat zonder bloedstorting er geen vergeving mogelijk is. Zonder bloedstorting is er geen vergeving mogelijk. Het offer van Abel wees al naar datgene wat er zal gaan gebeuren. Zoals zoveel in het Oude Testament heen wijst naar datgene wat er gebeurd is bij de komst van de Heer Jezus Christus, bij de eerste komst en later straks ook bij de tweede komst van de Heer Jezus Christus. Maar het offer van de Heer van Abel, dat wijst heen naar het offer van de Heer Jezus Christus waarop hij zijn bloed heeft laten vloeien. Wij weten dat de Heer zelf al, in Genesis 3 vers 21 kunnen we dat lezen, op het moment dat Adam en Eva zondigen, de Heer zelf zorgt voor vellen van dieren. Om de schaamte van Adam en Eva te bedekken. Om het gevolg van de zonde van Adam en Eva te bedekken. Ze hadden zelf vijgenbladeren, maar de Heere God gaf hun dieren vellen. Zonder bloedstorting, lieve vrienden, is er geen vergeving mogelijk. En misschien moeten wij in ons eigen leven wel eens gaan kijken of wij werkelijk het offer van Abel hebben gebracht. En daarmee bedoel ik dat wij het offer van de Heer Jezus Christus hebben aanvaard in ons leven. Of dat wij net als Kaïn offeren de opbrengst van het land. Maar weet u wat het bijzondere is van het offer van Abel? Dat staat er dan ook zo heel kernachtig in deze tekst bij. Abel heeft voor God een beter offer gebracht dan Kaïn. En daardoor kreeg hij op grond van het geloof wat uitmondde in het offer wat hij bracht, op grond daarvan kreeg hij een getuigenis dat hij rechtvaardig was. Hij was rechtvaardig verklaard door God, op grond van het geloof dat hij zo'n offer heeft gebracht. Maar soms ben ik wel eens bang dat mensen bezig zijn om offers zoals Kaïn te brengen. Dat ze God willen behagen met offers van het land, van tijd, van energie, van allerlei dingen die ze doen, ook in de kerkelijke gemeente en noem maar op. Maar laten we gewoon heel eerlijk wezen tegen elkaar vanavond, dat God dat offer van Kain niet het stempel gaf dat het beter was. En dat er van Kain niet geschreven staat dat hij op grond van het geloof wat uitmondde in dat offer niet rechtvaardig bevonden is door God. Laten we gewoon elkaar in de ogen kijken. Gewoon elkaar ernstig ook de vraag stellen, wat voor offer hebben wij aanvaard in ons leven? Wat voor offer brengen wij in ons leven? Hebben wij het offer van de Heer Jezus Christus, wat God op Golgotha heeft laten komen? Hebben wij dat aanvaard in ons leven? Kijk, als wij het hebben over de geloofgetuigen, dan heeft dat te maken en dan zien wij als eerste dat daar die bloedstorting moet zijn. Abel was niet de eerste mens. Maar hij is wel de eerste geloofgetuige die hier genoemd wordt. En op grond waarvan, omdat God gelijk in het begin heel duidelijk wil neerzetten, dat er zonder bloedstorting en zonder het aanvaarden van het offer van de Heer Jezus Christus geen vergeving mogelijk is. Al zeggen mensen dat anders, al zeggen kerken dat anders, al zeggen gemeenten dat anders, dat is gewoon niet waar. Het offer van de Heer Jezus Christus zullen anderen moeten aanvaarden om rechtvaardig verklaard te worden door God zelf. Wat staat er in Romeinen 5 vers 1? Maar wij gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede met God. En dat heeft te maken met het geloof wat we net besproken hebben in het verzoenend offer van de Heer Jezus Christus. Wat voor offer brengt u? En wat voor offer heeft uw leven gegrepen? Door wat voor offer bent u geraakt in uw leven? En ik hoop zo dat het het offer is van de Heere Jezus Christus. Abel. Weet u, het mooie is dat offer wat Abel bracht, namelijk dat er bloedstorting plaatsvond en dat hij gerechtvaardigd was door God, dat offer wat hij bracht nog spreekt. Dat geloof in dat offer, dat spreekt nog nadat hij gestorven is. Zou u het niet geweldig vinden dat ook u in die groep van geloofsgetuigen terechtkomt? Dat niet zozeer uw werken zichtbaar zijn, ook na uw dood, wat u gedaan heeft, maar dat juist het feit dat God u gerechtvaardigd heeft, omdat u het offer van de Heer Jezus Christus heeft aanvaard en dat offer heeft laten spreken in uw leven, dat een getuigenis is na uw leven hier op aarde. Mooi, hè? Dat is de vraag. Dat is de vraag. We gaan verder, want er komt nog veel meer. Want dan staat er op een gegeven moment door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. En voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Maar van Henoch wordt in principe hetzelfde gezegd. En dat wordt gezegd voor zijn wegneming. Henoch is, dat geloof ik, een type van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En laat hier iets zien van de opname van de gemeente. Maar laten we spreken over datgene wat er van Henoch geschreven staat. Er staat namelijk, voor zijn wegneming kreeg hij namelijk getuigenis dat hij God behaagde. Bij Abel hebben we gelezen dat het geloof in de Heer Jezus Christus en datgene wat daaruit voortkomt, dat nog spreekt nadat hij gestorven is. Maar hier staat van Henoch, voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Er staat in Genesis staan er bepaalde teksten, een paar teksten overheen nog. En dan staat er in de Hebreeuwse grondtekst, en de vertaling daar is doorgetrokken naar wandelen met God. En vanuit het Grieks, hier in het Nieuwe Testament, is het doorgetrokken naar God behagen. Maar of het nu God behagen is of wandelen met God, de vraag komt vanavond wel tot ons. Want we kunnen wel met ons, met z'n allen hier zitten als Maranatha-gelovigen. Dat we hopen dat de Heer spoedig komt en dat Hij ons opneemt en dat we voor eeuwig bij Hem mogen zijn. En dat is ook werkelijk mijn verlangen. Dat de Heer Jezus Christus spoedig zal komen en dat ik Hem tegemoet zal gaan samen met u. En ik hoop dat de zaal leeg is. Dat we Hem samen tegemoet gaan in de lucht en voor eeuwig bij Hem zullen zijn. Die ons zo lief en ons zo dierbaar is geworden. Wat een uitzicht. Wat een vooruitzicht hebben wij. Dat wij de Heer Jezus zullen ontmoeten. Maar van Henoch staat er, want voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Dus we kunnen ons de vraag stellen, nu wij hier nog op de aarde leven, en verwachtingsvol uitkijken naar de komst van de Heer Jezus Christus, in een wandelen met God, is dat het getuigenis wat ook in deze wereld van ons naar buiten komt? Is dat het getuigenis van ons in deze wereld, dat wij God behagen, dat wij wandelen met God? Nou, hebben we even? Dat is een serieuze vraag. Paulus zegt in de Colossensbrief 2 vers 6, als u dan hem hebt aangenomen, Jezus Christus hebt aangenomen, wandel in hem. Maar wandelt u in hem? Bent u daar bewust mee bezig? Ja, want natuurlijk vinden we het mooi als de gemeente van de Heer Jezus Christus wordt uitgebeeld in de persoon van Henoch. En van Henoch lezen we dat hij wandelde met God en dat hij werd opgenomen en de dood niet zag. En niemand hem kon vinden omdat de Heer hem had opgenomen. Ja, maar hij wandelde met God. Hij was dagelijks in de aanwezigheid van God. Weet u van wat me zo te binnen schiet, is dat van Jozua. Jozua was ook zo'n iemand. Die zag Mozes op een gegeven moment telkens maar weer naar die tent der samenkomst gaan. En wat staat er dan op een gegeven moment van Jozua geschreven? Dat hij met Mozes meeging en bij de ingang van de tent der samenkomst was en wachtte op Mozes. Omdat hij van Mozes wou horen wat de Heere God tot hem gesproken had. Hij was zo verlangend om te wandelen in de wegen van de Heere God. Maar zijn wij dat ook? Zijn wij daar ook zo mee bezig in ons leven? Dat wij werkelijk beseffen, dat staat er ook over Abraham geschreven, over Isaac en over Jacob, dat ze op een gegeven moment, dat is wel een hele mooie, oh ja, vers 15, en als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren, dan gaat het over Abraham, Isaac en Jacob, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Als ze eraan gedacht hadden, wat ze thuis allemaal hadden, wat Abraham in de Ur der Chaldeeën allemaal had, dan had hij altijd wel, mag ik het naar mijn eigen woorden vertalen, een reden gevonden om terug te gaan naar Ur der Chaldeeën. Net zoals de Israëlieten in de woestijn tegen Mozes keer op keer zeiden, waren er in Egypte niet genoeg graven dat u ons begraven zou in Egypte? We hadden toch de vleespotten van Egypte? Ze konden altijd wel een reden verzinnen om terug te gaan en terug te willen naar Egypte. Maar hoe is dat in uw leven? Het wandelen met God houdt iets in dat wij zo in de nabijheid van de Heere God willen leven. Dat wij zo in de nabijheid van de Heere Jezus willen leven. Dat we weten dat alles wat we hier hebben, alles wat we hier doen, van tijdelijke aard is. Behalve de dingen die we doen uit liefde voor Jezus. Voor de rest, lieve vrienden, broeders en zusters, alles zal vergaan. Alles. Alles zal vergaan. En daarom is het zo goed om elkaar op te sporen en aan te sporen. Om met elkaar bezig te zijn en elkaar te bemoedigen. Dat het getuigenis wat wij nu in deze wereld mogen uitdragen, is dat wij God behagen. Maar behaagt u God? Ja, hoe moet je dat weten? Nou, door het woord te aanvaarden. Door mij daarmee bezig te zijn. Door werkelijk in uw leven te aanvaarden wat de Heer Jezus Christus wil en van u vraagt in bepaalde omstandigheden. En om alles wat niet Christus is weg te doen uit uw leven. En ik weet het, het is moeilijk. Het is een strijd. En die strijd die hebben wij. Die strijd die heeft u, die heb ik. En die had ook onze geliefde broeder Paulus. En ook Petrus en ook Johannes. En ook Henoch zal hem gekend hebben. Die hebben we allemaal. Maar willen wij in onze strijd, in onze moeite, aanvaarden dat het woord van God tot ons komt en dat het woord van God het hoogste gezag heeft in ons leven? Dat is de vraag. Als Paulus in Efeze 4, het tweede gedeelte, op een gegeven moment uitlegt hoe de mensen in de wereld die God niet kennen wandelen, dan is dat naar de begeerte van hun eigen vlees. Naar de overleveringen van de geslachten, overleveringen van de wereld. Naar datgene wat de overste van de wereld wil, dat is de duivel. Zo wandelen ongelovigen. En dan roept hij het als het ware uit. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Efeze 4 vers 20. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. En dan zegt hij in vers 23, u moet omgevormd worden in uw denken. U mag dat proces in uw denken laten starten en laten doorgaan in uw leven. Dat u bij alles wat u doet, u afvraagt, wat wil de Heer Jezus dat ik doe? Moet je dat dan bij elke ding afvragen? Nou, begin ermee. Dan laat God het verlangen in uw hart groeien om dat bij alle dingen te doen. Want dat is de Heer Jezus. Zo'n grote, goede en machtige heiland hebben wij. Die niets liever wil dan door zijn Heilige Geest en door zijn woord ons laten doen. Zodat de Heere Jezus Christus door ons leven tot uiting komt. Daar is de Heilige Geest in ons leven mee bezig. Daarom mogen we ook elkaar bemoedigen. Daarom mogen we zo bij elkaar komen. Om elkaar daarin aan te sporen. Dat we afleggen datgene wat niet van Christus is. En wat met de wereld te maken heeft. Wat met onze oude natuur te maken heeft. Wat met de Satan te maken heeft. En dat wij Christus leren kennen zoals hij is. En dat Christus door ons heen werkt. Om het evangelie van de genade in deze wereld uit te dragen. Laten we niet verlangen. Laten we geen argumenten zoeken en zeggen dat het oude leven beter is. Ook vleeselijk gezien heeft u helemaal gelijk. Het oude leven is beter. Vleeselijk gezien, ja, daar heb ik geen argument daartegen in te brengen, maar we wandelen niet vleeselijk, we wandelen naar de geest. Want het is onze geest die met de Heilige Geest getuigt dat wij Gods kinderen zijn. En daarom, geloven is geen vleeselijke kwestie, maar geloven is een geestelijke kwestie. Dat we alles wat te maken heeft met onze oude natuur, met ons oude leven, onderwerpen aan het woord van de Heere God. En daar wil de Heere God ons bij helpen, Godzijdank. Want ik zal u vertellen, als ik het alleen moest doen, nou, dan redde ik het geen dag, geen uur, geen minuut, geen seconde. Maar ik hoef het niet alleen te doen. God wil het in mij doen. God wil het in mij uitwerken. En als hij het in mij uit wil werken, wil hij het ook vast wel in u uitwerken. En dat weet ik zeker. Want zo'n grote God hebben wij. Maar is ons getuigenis, lieve vrienden, dat wij God behagen in deze wereld. We kunnen bezig zijn met de opname. We kunnen bezig zijn met alles wat met de toekomst te maken heeft. En het is goed om daar verwachtingsvol naar te kijken. Maar laat ons getuigenis in deze wereld het getuigenis zijn dat wij God behagen. En dat wij met hem wandelen. En er staat ook heel duidelijk, zonder geloof is dit echter niet mogelijk om God te behagen. Romeinen 3 schrijft, er is niemand die goed doet, niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Alle derven zij de heerlijkheid van God. Allen derven zij de heerlijkheid Gods. Niemand uitgezonderd. Dus zonder Christus kunnen wij God niet behagen. Zonder geloof in de Heer Jezus Christus lukt het niet. Kunt u het proberen. Kunt u het tot uw 100ste proberen. Maar het zal u niet lukken. Echt niet. Want de Bijbel is gewoon heel eenvoudig en dan mogen we ook gewoon geloven. Zonder geloof kunt u God niet behagen. Kun jij God niet behagen? Probeer het dan ook niet zonder Christus. Maar doe het met Christus. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus ziet God u als een rechtvaardige. Niet het eigen werk, maar door het geloof. En dan komen we bij Noach. Noach, ik geloof dat Noach een beeld is van het overblijfsel van Israël in de grote verdrukking. Daar kunnen we een hele bijbelstudie over houden. Dat wil ik niet gaan doen, want we kunnen ook van Noach een hele mooie les leren, of meerdere mooie lessen leren. Want van Noach staat namelijk het volgende in vers 7. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd. tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof heeft Noach. En dan staat er, toen hij een aanwijzing van God ontving, maar een aanwijzing waarvan hij datgene wat er zou gebeuren nog niet zag. Maar hij ontving een aanwijzing. En dat is in principe voor ons precies hetzelfde. Wij hebben een boek vol aanwijzingen. Wij hebben een boek vol aanwijzingen. Wat is onze aanwijzing? Dat alles hier tijdelijk is. We weten net als Noach, dat er een oordeel gaat komen straks over deze wereld. Dat weten we. Ja, dan zijn we toch weg. Ja, en? Dat weten we. Maar soms denk ik wel eens van, wij weten het, wij hebben de aanwijzing gekregen, maar wat een verschil is het met het leven van Noach. In Genesis staat dan het hele hoofdstuk en dan komt God en die gaat naar Noach toe en die zegt van, Noach, ik heb gezien dat de mensen gewoon goddeloos handelen en ik wil de aarde vernietigen en jij moet een ark gaan bouwen. Die moet 3 verdiepingen hebben, die moet zo hoog wezen, zo lang wezen, zo breed wezen. Er moeten allerlei vakken inkomen, er moet allemaal dit, zus, noem maar op. Alles heeft hij gekregen, hij had allemaal aanwijzingen gekregen. En er staat maar één tekst, de laatste tekst van het pericoopje van het hoofdstukje. Daar staat dan, en Noach deed wat God hem had gezegd. En soms denk ik wel eens van lieve mensen, als wij in de tijd van Noach leefden, zouden wij gewoon op de stoel gaan zitten, zouden wij eerst met de Heere God gaan praten van, ja, ik wil die ark wel bouwen. Maar waar is het water? Is het niet beter dat? Of kunnen we niet beter de ark daarheen zetten? Of kunnen we het niet daar beter bouwen? Nee, van Noach lezen we dat helemaal niet. Noach had die aanwijzing van God gekregen, hoe het moest gebeuren. En hij ging aan de slag. En waarom nou? En dat is zo bijzonder om te lezen. En dat kunnen we hier lezen in Hebreeën 11. Waarom doet hij dat? Toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren. En dan staat waarom hij dat deed. Uit ontzag voor God heeft hij de ark gebouwd. Hij had ontzag voor God. Dat had met zijn geloof te maken. Zijn geloof in God, zijn relatie die hij met God had, maakte het zo dat wat God ook vroeg, hij deed het. Omdat hij ontzag had voor de levende God. En daarom is het aan ons ook wel eens de vraag, als wij weten wie God is en wat hij gaat doen, en dat hij ons zoveel instructies heeft gegeven. En dat hij ons heeft gezegd dat wij ons leven meer vanuit de heiliging moeten leven. Dat wij meer vanuit de vrijheid van de Heer Jezus Christus mogen gaan leven. En dat notabene God zelf door zijn heilige geest ons krachtig bij wil staan. Die aanwijzing hebben we allemaal gekregen. We hebben zelfs de beloofde hulp paraat. Maar wat doen wij? Wat doen wij? Hebben wij zoveel ontzag voor God? En weten wij dat als hij dat zegt, dat de wereld straks zal vergaan door vuur, dat hij dat ook gaat doen. Want weet u, op het moment dat Noach de ark bouwt, weet u wat er dan achter staat? Dat is ook zo mooi. Daar staat erachter, hij heeft de ark gebouwd uit ontzag voor God, tot redding van zijn gezin. Tot redding van zijn gezin. Als God iets van ons vraagt om te doen, dan doet hij dat niet om ons te pesten, maar dan doet hij dat omdat God tot doel heeft om nog meer mensen te redden. Om nog meer mensen te redden. Omdat God niet wil dat de mensen verloren gaan. Daarom. En daarom vraagt hij vanavond aan ons, je hebt de aanwijzing gekregen. Je weet wat er gaat gebeuren. Bouw de ark. En hoe kunnen we dat dan heel praktisch maken? Dat we de Heer Jezus Christus gaan uitbouwen in ons leven. Is dat eigen werk? Nee, niet eigen werk. Maar dat we God zelf door zijn geest zo laten werken in ons leven. Dat Jezus Christus zichtbaar wordt. En dat God door ons heen, zegt Paulus in de Korinthebrief, volgens mij in 2 Korinthe 5, dat God door ons heen bidt. Als gezanten van Christus wegen bidden wij, laat u met God verzoenen. Dat is bouwen aan de ark. Dat is bouwen aan de ark van uw leven, van mijn leven. Maar de vraag is, wat doen wij? Zijn we met God bezig? Gaan we met hem in discussie? Hoe we het moeten doen? Wat we moeten doen? En dat hij ons nog meer informatie moet geven, wat dan ook. Of gaan wij gewoon doen datgene wat hij van ons vraagt? Niet in eigen kracht, maar ook nog in zijn kracht. Waarom? Om mensen te redden. Tot redding van zijn gezin. En wij mogen de Heer Jezus Christus in ons leven laten werken. Zodat hij door ons heen nog meer mensen kan redden. Want weet u wat het is? Het is echt wel van 2-in-1. Bij Noach staat er namelijk, daardoor heeft hij de wereld veroordeeld. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld. Kijk, weet u wat het wonderlijke is? Er staat niet van hij heeft gepreekt. Ja, hij was een prediker van de gerechtigheid, maar hoe? Doordat hij die ark bouwde. Daarom is hij de prediker van de gerechtigheid geworden. Want er staat in Genesis ook helemaal niet dat Mozes of dat Noach gepreekt heeft. Nee, Noach bouwde de ark. En in het bouwen van de ark ging er een oordeel over de wereld. Werd de wereld veroordeeld. En dat is precies hetzelfde in ons leven ook zo. En ik probeer dat uit te leggen. Want in ons leven werkt het precies zo. Als wij de Heer Jezus Christus in ons leven de boventoon laten voeren. Als wij de Heer Jezus Christus in ons leven de hoogste plaats geven, dan worden mensen die niet in hem geloven, worden veroordeeld. Waarom? Waarom? Omdat het namelijk zo werkt, dat wij, doordat wij de Heer Jezus Christus de hoogste plaats geven in ons leven, laten zien dat wij het zelf niet kunnen. Dat wij niet van onszelf zijn. Dat wij God niet kunnen behagen uit onszelf. En dat is nou het oordeel van de wereld. Dat is nou de veroordeling die tot de wereld komt. Als wij met de Heer Jezus bezig zijn en ons leven steeds meer en meer inrichten zoals hij dat van ons vraagt. En dat houdt in dat wij steeds meer en meer van ons leven overgeven aan hem. Dan zal in de werking van de Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest en door het woord er een veroordeling zijn naar de mensen om ons heen. Omdat ze zich veroordeeld voelen, omdat zij het altijd eigen kracht willen gaan doen. Omdat ze geconfronteerd worden met u die zegt, ik kan het niet uit eigen kracht. En het is een veroordeling naar de wereld, want de wereld zegt van, ik doe het uit eigen kracht. Waarom zou God mij niet aannemen? Ik heb toch dit gedaan? Ja, natuurlijk heb ik wel eens een keer een fout gedaan, maar ik heb toch ook dit gedaan, ik heb toch ook zus gedaan, ik heb toch ook zo gedaan, ik heb toch ook... En een mens die werkelijk leeft vanuit een verlangen om de Heer Jezus te dienen en om hem groot te maken in het leven, daarmee wordt een mens die leeft zonder God geconfronteerd met het feit dat die mens met God, met Christus, ervaart en beleidt dat hij het niet alleen kan. Sterker nog, dat hij uit zichzelf niets is. Dat is de strijd. Dat is de strijd van het leven. Dat is de strijd van het leven. Maar weet u wat er nu gebeurt? En waar ik zo hoop dat God daar dwars doorheen breekt. Soms denk ik wel eens van wij beginnen de ark te bouwen in ons eigen huis. En we doen lekker de deuren dicht. En de ramen doen we de gordijnen voor. Zodat niemand ziet dat wij met de Heer Jezus bezig zijn. Dat is nou het jammeren. Want wij mogen gewoon de keuzes maken omdat wij in de Heer Jezus Christus geloven. Wij mogen anders zijn dan de wereld. Paulus zegt het toch, gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen. En als we zo Abel hebben gezien, zonder bloedstorting geen vergeving. En niet uit eigen werk. En als we Henoch hebben gezien, en we mogen geloven dat Christus ons komt halen, dat we opgenomen worden met hem in de lucht. Maar dat het ons getuigenis mag zijn om ook nu al voor de opname God te behagen, met hem te wandelen. Laten we dan ook net als Noach zijn. Laten we net als Noach zijn. En op de aanwijzingen die God ons gegeven heeft, de ark in ons leven bouwen. Omdat wij ontzag hebben voor de Allerhoogste God, de God van ons bestaan. En omdat wij mensen willen redden. Dat God dat door ons heen kan doen. En besef dat als we met de Heer Jezus bezig zijn. En als we willen leven volgens de maatstaven van de Heer Jezus Christus. Dat er een veroordeling al uitgaat van uw leven. Maar dat is het automatisme, zal ik haar zeggen. Omdat u Christus Jezus hebt leren kennen. Maar weet ook dit. En daar sluiten we het af. Wat er geschreven staat over Noach. Het laatste gedeelte. En hij is een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Hij is erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid. En als wij de Heer Jezus Christus uiten in ons leven. Als wij hem de ruimte geven in ons leven. Als wij beseffen dat wij door de bloedstorting van de Heer Jezus Christus wederom geboren zijn. Dan mogen wij beseffen dat wij mede erfgenaam zijn geworden met Christus. Mede erfgenaam. En nu al gezet in de hemel, in de rechter, met Christus. We zijn rijk. En laten wij als rijke mensen gaan leven op deze wereld. Wetend wat God van ons vraagt. Uitzien naar hem. Verwachtingsvol. Maar weten dat hij van ons vraagt om ons leven te gebruiken om mensen te redden. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johan de Heer, 187. O God die mij heeft vrijgekocht en door uw bloed gered, die wat de duivel ook vermocht, mijn voortleidt tred voor tred, die trouw mijn voortgaat op de weg, al is mijn pad ook ruw, o wijs mij steeds de rechte weg, maak mij een beeld van u. Johannes de Heer, 187. Heere God, trouwe Vader in de hemel, laat dat de waarheid zijn in ons leven. Wat we net gezongen hebben, zo uit volle borst. Maak mij een beeld van u. Heere, laat ook ons werkelijk beseffen dat ons zingen de hemel is binnengedrongen. En dat wij daar staan voor uw genadetroon. En dat wij u gesmeekt hebben, maak mij een beeld van u. Zo vol van liefde, ootmoed en trouw, maak mij een beeld van u. Heer, dat is wat we ook vanavond uit uw woord hebben gehoord. Dat is ook wat we vanavond willen meenemen naar huis. Dat u ons als een beeld van u in deze wereld laat zijn. En dat we ook als beeld van u mogen gaan in deze wereld. Dat we onze keuzes afstemmen op u, Heer Jezus. In alles. Echt in alles. In hoe wij omgaan met elkaar. In wat voor keuzes we maken als we alleen zijn. In onze handel, in onze wandel. In ons spreken. In ons luisteren. In hoe wij ons kleden. Maak ons een beeld van u. Zo vol van liefde, ootmoed en trouw. Maak ons een beeld van u. Door uw Heilige Geest. Gericht op Christus. Amen. We gaan met elkaar nog zingen. Ons slotlied. Dat willen we staande gaan doen. Glorieklokken 457. Staand op de belofte. Van mijn Heer en God weet ik in zijn hand geborgen gans mijn lot. Glorie en aanbidding zijn mijn dierbare Heer. Zijn belofte falen nimmermeer. En we zingen het eerste en het tweede couplet voor de zegen. En dan bidden wij om de zegen. En dan het derde en het vierde couplet van Glorieklokken 457. En tijdens het voorspel willen wij de dienst der offeranden doen. De Heere zegene u en uw gaven. En daarna zingen we indien mogelijk staande glorieklokken 457. Ten slotte, broeders en zusters, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. En de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zij met u, ons allen. Amen.